BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dwingende, ondermijnende, misleidende en heimelijke activiteiten.
En nu?
Digitale verstoring.
Helpt dat?
Inmenging.
Dit helpt niet.
Regelrechte sabotage.
Ik kom nu niet hoor. Zeg nog eens wat aan je.
Boekenstein en de Wijk dachten het al langer.
En nu? Daar ben ik weer. Hallo.
De digitale infrastructuur is kwetsbaar. Met name die van Arend Jan.
Ja.
Dan ben ik ben een boterham aan het eten.
Nee, dat is het niet. Deze week waarschuwen ook de inlichtingendiensten.
Ja, ik hoor ook een hele...
In het dreigingsbeeld statelijke actoren.
Ik ben er.
Hallo.
Kan je me goed verstaan?
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, uw vitale infrastructuur voor de mening van Rob en Arend Jan. Met, als het goed is, Rob de Wijk. Hallo.
Ja.
We hebben contact. En hebben we zelfs daar Arend Jan Boekenstein?
Ja, Arend vanuit Jan? China. Ik ben omgekocht.
Wat kostte dat?
Oh, 6 miljoen.
Dat ben je goedkoop, Arend Jan.
Onze gast is onderzoeker inlichting en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden, Willemijn Aerts. Welkom.
Dank.
Via de vitale infrastructuur van de wifi ook, Willemijn?
Ja, blijkbaar. En het doet het, dus ik ben aangenaam verrast.
Maar je weet nooit hoe lang.
Nee, je weet niet wie er meeluistert, hè? Ja.
En als nou bij Rob of Arend Jan zo de wifi er weer uitvliegt, is dat dan eerder China of Rusland?
Ik denk Iran.
Ik weet niet af wat de bedoeling is. Hè? Misschien hebben ze nog wel andere vijanden of staten die geïnteresseerd zijn in waar ze allemaal mee bezig zijn.
Ja, Arend-Jan, jij noemt Iran. Die staat we een beetje op 3 in het rapport waar we het nu over hebben. Hè? Maar vooral Rusland en China worden daar aan de lopende band genoemd als de twee grote dreigingen.
Ja, en ik heb het rapport een beetje gelezen. Ik ga er wel wat vragen over stellen aan de experts Willemijn en Rob. Want ik vind het eigenlijk een heel merkwaardig rapport. Er staat bijna niks in. Het is zo abstract. Weet je, ik zal je vertellen wat ik bedoel. Ik zit altijd te smullen van die AfD-parlementariërs, Altijd voor Duitsland, die dus echt werken voor Rusland. En zo, dat is ook bewezen. Hè? Ik volg ook een Europarlementariër van het AfD, meneer Krah, dokter Krah. En die zit gewoon alle Russische propaganda overstromen op Twitter. Ik had gehoopt dat in het rapport ook dat soort sappige dingen staan. Maar kennelijk, alles wat ze weten kan je ook niet opschrijven. Hè?
Als je natuurlijk alles direct zou opschrijven wat je weet, dan geef je veel te veel weg. Hè? Want wat je wel ziet, er worden ook wel een paar voorbeelden genoemd, ook over Nederland. Hè? In december vorig jaar kwam de AfD naar buiten dat ze een Rus het land uit hadden gezet die een heel netwerk hier aan het opbouwen was. En niet met parlementariërs, maar dat ging meer over de technologische industrie en ook op... Ja. Bij een hoger onderwijsinstelling. Nou, dat zijn echt wel dingen die hierin terugkomen. Die ik eigenlijk vrij sappig vind om eerlijk te zijn.
Ja, daar ben ik met je eens.
Maar het is ook veel te veel, Arend Jan. Als je even googelt, dan kom je er heel snel achter dat het echt gewoon om tientallen gevallen gaat de afgelopen paar jaar. Dus het wordt een oneindige lijst. Ook van allerlei grappen die Rusland hier uitvoert met de GRU. Dat is een onderdeel van de militaire inlichtingendienst in Moskou. Die moordaanslagen pleegt. Ook dat is een oneindige lijst. En dus is echt heel erg veel aan de hand. En je kan hier wel een boek van 10.000 pagina's over schrijven inmiddels. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Willemijn. Maar het is echt veel indrukwekkender nog wat er gebeurt dan wat hieruit blijkt.
Ja, kijk, en wat je natuurlijk wil is, ik denk dat een van de belangrijke redenen is waarom je nu dit beeld uitgeeft. Ik was best wel verbaasd. Het is bij mijn weten het eerste gecombineerde product van de militaire dienst, de algemene dienst en de NCTV in Nederland. Maar het geeft ook een mooie kapstok, hè? Want vanaf nu kan je al die incidenten die je ziet gebeuren hier aan ophangen, laten zien van dit is het overall beeld wat we zien. Ik kan me voorstellen, Rob, dat voor jou ook dat er niet heel veel nieuws in staat. Maar het feit dat het zo gecombineerd is en echt namen en rugnummers genoemd worden, dat maakt het wel bijzonder.
Maar Willemijn, mag ik je nog wat vragen? Stijn, wat er ook in het rapport staat, dat er zijn allemaal PhD-studenten hier, hè? Uit China, uit Rusland en zo. Stel je voor, je bent een Delftse professor en je weet alles van ballistiek af en van kernenergie. En er zit een vrolijke Iranier tussen die promoveert.
Druk mee te schrijven. Ja.
Dan zou je toch als professor ook wel eens kunnen denken van, is dit nou een handig idee? Hoe zou dat dan werken?
Dat is echt wel een ding waar op universiteiten tegenaan lopen. Kijk, ik denk dat het instituut waar zowel Rob als ik aan verbonden zijn, dat die zich nog redelijk bewust zijn van wat er kan gebeuren. Maar kijk, het zit natuurlijk in de kern van universiteiten om juist kennis te willen delen en mensen op te willen leiden. Ja. Maar daarmee ben je wel heel kwetsbaar. En ja. Ik kan me voorstellen dat als jij als hoofdveiligheid op een universiteit werkt, dat je best wel een harde dobber hebt om juist ook je hoogleraren, maar ook je raden van bestuur van te overtuigen dat je daar echt wel mee moet opletten. Hè. We weten allemaal de casus K nog in Nederland. Het is echt een hele realistische dreiging.
Hoe is dat dan? De casus K?
Casus K, nou, op een gegeven moment is de heer Kaan, die werkt hier in Nederland.
Kaan, de atoomkennis.
Geweldig verhaal.
Atoomkennis naar het buitenland gegaan.
Ja,
nee, maar oude casus al, maar het laat dus ook zien hoe lang dit al speelt.
Ja. Ik vind eerlijk gezegd dat veiligheidsbewustzijn vind ik echt ook bij de universiteiten vrij laag hoor. Ik ken gevallen en dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Ik wil die namen ook niet noemen. Waarom niet? Omdat je daarmee ook mensen schade berokkent en je moet het echt tot op de bodem toe uit te zoeken. En bovendien, als de inlichtingdiensten dat doen, dan geven ze ook feitelijk hun bronnen vrij. En dat heeft dus grote gevolgen ook voor hun toekomstige werk. Maar ik bedoel, ik weet ook van gevallen waar, laten we zeggen, Chinese promovendi op projecten zitten te werken die eigenlijk gewoon geclassificeerd zijn. Dus een geheimhouding vereisen. We weten tegelijkertijd ook dat het Chinese volksleger mensen plaatst in West-Europa, dus waarschijnlijk ook in Nederland, juist om te promoveren en te kijken of je toegang kunt krijgen tot dit soort gegevens. Technische universiteiten, die zijn wat dat betreft heel erg belangrijk. Maar bijvoorbeeld, waar Willemijn en ik zitten, ja, weet je, ik zou zeggen, hek er vooral op los en kom gewoon even langs om te praten, want daar gebeuren niet zoveel dingen die echt geheim zijn. Maar op het moment dat je echt technisch onderzoek aan het doen bent, of in de biochemie of wat dan ook, ja, dan wordt het echt heel erg interessant. En het wordt heel erg interessant als ergens gegevens worden geproduceerd die heel erg relevant zijn voor het toekomstige beleid van de Nederlandse regering. Ook dan wordt het interessant om daarin te gaan.
Nou, ik denk dat corona nu een heel... laat eigenlijk in alle faseringen zien wat er aan de hand is. Als je gaat kijken, Universiteit Leiden is samen met Janssen dat vaccin aan het ontwikkelen. Nou, daar wordt natuurlijk, kan je van uitgaan dat die elke dag benaderd worden om te kijken of ze daar spullen los kunnen.
We zagen tijdens de coronacrisis een gigantische toename van het aantal Chinese spionageactiviteiten. Dat is absoluut waar. Ja.
Klopt mijn indruk uit het rapport dat de Chinezen meer economisch spioneren en de Russen meer eigenlijk politiek bezig zijn? Proberen hier te kijken of ze het systeem een beetje kunnen verzwakken, verdeeldheid zaaien, dat soort zaken?
Nou, dat was altijd een beetje de verdeling, maar
de werkverdeling,
in december juist gezien hebben dat de Russen ook een netwerk rond dat high-tech bedrijfsleven aan het aanleggen waren. Zou je misschien een kleine verschuiving kunnen zien, maar je kan zeker stellen dat China op het gebied van economische spionage zeker voorop loopt.
Ja, en je kunt ook zeggen dat de Russen zich vooral storen aan de NAVO. Ze proberen die te ondermijnen omdat ze een hele bijzondere kijk hebben op veiligheid. Omdat ze steeds denken dat de NAVO binnen no time, laten we zeggen, aan de grenzen van Moskou staat. En ze willen dus proberen om de NAVO te ontregelen, te ondermijnen door, laten we zeggen, de eenheid te verkleinen. De Europese Unie is veel meer het doelwit. En dus economisch is veel meer het doelwit van de Chinezen. Althans, dat is wat ik gezien heb de afgelopen jaren.
Om terug te komen, Arend-Jan, jij zei dat voorbeeld van de banden tussen de Russen en de AfD. Dat werd genoemd in dat rapport. Hè? Er staat wel ook in dat de Russen geïnteresseerd zijn hier in politieke partijen en hun staf. Dat vond ik ook wel heel interessant.
Echt een vraag voor Arend-Jan.
Arend-Jan.
Kijk, weet je, soms dan heb je aan het einde van je maand heb je nog maar heel weinig beurs over, om zo maar te zeggen. Dus dan bel ik altijd Thierry Baudet even op en die heeft ontzettend Russische contacten. Ja. Ja, maar we weten gewoon dat Thierry Baudet ook sprak met een Rus. Hè. Dat is allemaal geboekstaafd. Het valt mij nu op, ik geniet enorm van dit soort dingen, moet ik jullie bekend. Het valt me nu op dat Thierry op dit punt dus nu een beetje stil is. Hè? Omdat het anders te veel in de gaten loopt. Maar reken maar dat daar dus allemaal pogingen zijn om dat te doen.
Hè? Dat is niet theoretisch.
Nee, en waarschijnlijk is Wilders ook een beetje te slim. Hè? Wilders wordt vast ook benaderd. Hij is ook veel op die Russische Russia Today geweest en zo. Dat doet hij nu ook veel minder. Maar reken maar dat ze het proberen. Geen twijfel.
Ja, dat lijkt me ook, ja. Nee, maar er is natuurlijk gewoon een heel netwerk in Nederland van wat we tijdens de Koude Oorlog fellow travelers en nuttige idioten zouden noemen. Dus dat zijn mensen die bewust of onbewust met de Russische verhalen meegaan. En dat werkt wel. Dat werkte tijdens de Koude Oorlog en dat werkt nog steeds. En we zien natuurlijk gewoon ook wat de gevolgen daarvan zijn op de sociale media. Hè. Daar worden dat soort berichten, pro-Russische berichten, worden vrij snel verspreid. En we weten ook zo langzamerhand wel wie daarachter zit.
En het leuke is ook...
Het Oekraïne-referendum in Nederland. Ja. Dat daar de vraag is in hoeverre Rusland daar ook in zat. Als je naar bijeenkomst gaat kijken, is dat heel lastig om exact je vinger erop te leggen. Maar je ziet wel de boodschappen en de berichten voorbij komen. En dat maakt natuurlijk ook voor mensen... lastig om nou precies te zien waar iets vandaan komt. Ik denk dat we dat ook zien hè, op sociale media, maar ook nu rond alle corona berichtgeving. Dat mensen ook echt wel zoekend zijn van wat kan ik wel en wat kan ik niet geloven.
Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is die Nederlandse blogger Max van der Werf. Onthoud die nou. He, dat is een voormalig ontwerper van gezelschapsspellen voor Jumbo. En een handbaar in elektrische fietsen. Ik vind dat ook wel echt heel prozaïs hoor. Maar die publiceerde verhalen op een website Kremlin Troll. Leed hij samen met een Russische journaliste. En daarvan bleek uiteindelijk dat die man gewoon feitelijke medewerker was van de GRU. Dus dat is eigenlijk dat hitteam van de Russische militaire staf. Althans, laten we zeggen de Russische MIVD. En dat is maar één van de vele voorbeelden die we hebben op dit ogenblik.
En Max van der Werf die kreeg keurig toegang tot het Zeitgeist. Weet je wel? Het is echt vreselijk. En hij klaagt iedereen aan die zegt dat hij voor de Russen werkt. Het is een merkwaardige wereld.
Dan kan die bezig blijven.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Willemijn Aerts, onderzoeker inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. De inlichtingendiensten schrijven ook over een niet-Nederlandse zaak, maar dat is dan ook wel meteen een enorme, die van SolarWinds. Hè?
Ja.
Hoeveel weten we daar inmiddels over?
Willemijn.
Ja, mooi. Dankjewel. Nou, ik denk dat het een illustratief voorbeeld is van hoe je nou ook dingen waar je in eerste instantie misschien niet direct aan denkt, wel ingezet kunnen worden in dit soort spionageschandalen. Misschien het is goed om eventjes te weten, zo'n Amerikaans bedrijf, SolarWind, wat succesvol gehackt werd en misbruikt voor een zogenaamde supply chain attack. Dus het product van de leverancier wordt gecompromitteerd, terwijl dat product in netwerken van klanten zit. Dus eigenlijk is het niet een hele direct voor de hand liggende, maar door het hele interessante netwerk is het toch kan het van groot belang zijn.
En kwam het ook bij het Pentagon en ik geloof zelfs de nucleaire wapendingen en de multinationals overal terecht.
Inlichtingendiensten, ja.
Maar Willemijn, hoe erg is dit nou? Want dit is behoorlijk erg volgens mij. Kan je de implicaties hiervan schetsen?
Ja, weet je, wat ik het lastige vind is dat de implicaties wel voor mij helemaal niet te overzien zijn. En dat zag je ook met een aantal jaar geleden dat Rusland een aanval pleegde in de Oekraïne. Waar ze het elektriciteitsnetwerk en het metronetwerk platlegden. Maar dat had ook consequenties in de haven van Kopenhagen. Hè? Bijvoorbeeld voor Maersk, voor een paar grote farmaceuten. En eigenlijk had dat wereldwijd gevolgen. En dat is soms ook het lastige. Dat wordt ook wel in dit stuk gezegd. Is dat het soms misschien niet eens de directe bedoeling is om iets plat te leggen. Overigens denk ik dat dat bij SolarWinds wel degelijk het geval was. Maar dat de indirecte implicaties zo ontzettend groot kunnen zijn. Omdat die verbondenheid zo hoog is. En dat zag je bij dat NotPetya. Een paar jaar geleden heel duidelijk. En kon je ook echt wereldwijd zien. Waar dat in welke haarvaten dat eigenlijk terecht was gekomen.
Maar dat is de grootste hack van de wereld. Althans, dat heeft de meeste schade opgeleverd. $10 miljard. Dat is echt onvoorstelbaar. En men zit nog steeds inderdaad te discussiëren van waarom. En het interessante daarvan, bij die aanval ging het alleen maar om kapot maken. Dus daar zijn dus verschillende versies over van wat dat zou kunnen zijn. Nou, in de eerste plaats het signaal van de Russen dat je niet moet bemoeien met Oekraïne. Want dan krijg je dit. Maar wat ook een hele interessante is, en dat heeft alles te maken met waar we het eerder over had, spionage. Als je zoveel kapot maakt, dan zou je dus ook in staat zijn om bij bedrijven, Musk is net genoemd, eigenlijk de sporen van spionage uit te wissen in de systemen. Men weet het niet precies, maar dat zijn een aantal van die verhalen die dan de ronde doen.
Het laat ook zien van kijk waar we toe in staat zijn.
Ja.
Ondanks dat je misschien nu hadden deze consequenties, maar het laat wel zien kijk hoe ver we kunnen gaan en wat we kunnen doen. Dat is ook wat er expliciet natuurlijk in het rapport staat. Dat de voorbereidingshandelingen vanuit Rusland tot digitale verstoring van essentiële vitale infrastructuur in Nederland een potentiële dreiging zijn. Hè? Er worden voorbereidingshandelingen getroffen. Op dit moment wordt er nu niks mee gedaan. Mm-hmm. Maar wat als dat straks wel gebeurt?
Dan kunnen ze de wifi van Arjan eruit gooien.
Ja, Willemijn, je zit me nu heel. Het enige wat ik nog heb is elektriciteit en wifi.
Straks niet meer hoor, Arjan.
Als me dat straks ook nog wordt ontnomen, dan zit ik hier als een oude man, dat ben ik ook al. Zit ik tegen een scherm aan te praten dat het niet meer doet. Ja. Dat is toch verschrikkelijk?
Nou ja, maar kijk, nee, maar je maakt er nou een grap van. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. Kijk, wat je probeert te doen in zo'n geval, dat als het een keer de spanning heel erg hoog oploopt en je denkt, oh jee, we krijgen een oorlog met de NAVO, dan zal je natuurlijk de inleidende beschietingen niet met kanonnen doen, maar gewoon via de digitale weg. Dus je probeert dan te slopen. Je probeert ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de NAVO niet meer in staat is om zijn legers te commanderen. Dus je valt hoofdkwartieren aan. Nou, ik zal dat niet al te technisch maken, maar dat is natuurlijk feitelijk wat je doet. Maar realiseer, dat zal ongetwijfeld het Westen ook doen in de richting van Rusland. En daar zijn ook voorbeelden van gegeven, of wat bekend, in de richting van Noord-Korea, waar we nogal eens een keer een probleem hebben gehad dat raketten in de lucht explodeerden. Nou, er zijn redelijk harde aanwijzingen voor dat de Amerikanen het voor elkaar hebben gekregen om die raketten te saboteren, digitaal. Ja, weet je, dat kan allemaal hoor.
Ja, ik moet er iets aan denken als ik ook nog mijn wifi kwijtraak.
Nee, want corona maakt ons natuurlijk nog kwetsbaarder voor die digitale infrastructuur, kan ik me voorstellen. Omdat alles inmiddels op afstand is.
Nederland is ook in die zin een van de meest kwetsbare landen. En ook een van de meest interessante doelwitten, omdat het een van de allergrootste internetknooppunten is van de wereld. En hier komen ook de onderzeekabels aan, die de data verder uitzetten over de hele wereld. Nee, het is, Nederland is wat dat betreft echt een land om in de gaten te houden. En als ik nu al zie hoe die hele coronacrisis gemanaged wordt, ze zijn nog niet eens in staat om een behoorlijk aantal vaccins te kopen en te injecteren. Ik bedoel, hoe moet je dit dan doen? Ik denk dat het echt een groot probleem is hoor.
Maar Rob, hebben wij voldoende knappe koppen of kunnen we dat inkopen om dat te beschermen? Zowel als elektriciteitsnetwerk.
Nou, die zitten door de bank genomen, Arjan, niet bij de overheid. Want het zijn namelijk heel goed betaalde banen. Als je echt wat kunt op ICT-gebied en op cybersecurity-gebied, dan moet je wel echt een zeer moreel hoog verheven zijn om voor de overheid te gaan werken. En anders ga je het bedrijfsleven in.
Nou, ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben hoor. Want ik denk dat wij, als het gaat om dit soort capaciteit, ook bij de diensten echt wel hele knappe koppen hebben.
Ja, maar de dienst is anders. Dan praat je over de SIG en Cyber Unit. Uh-huh. Daar doel ik dus nu niet op. Ik doel nu echt gewoon op de techneuten die in staat zijn om het hele systeem echt gewoon goed te beschermen. En begrijpen hoe het werkt. Dat zijn er niet zoveel hoor. Uh-huh.
Maar de inlichtingendiensten, Willemijn, zeg je, die zijn wel goed in de.
Ja.
Die kunnen dit wel goed genoeg in de gaten houden. En misschien contra-spionage.
Kijk, natuurlijk, daar weten we lang niet alles van. Maar de voorbeelden die bekend zijn, dan zitten de Nederlandse diensten zijn echt state of the art. En hebben op bepaalde momenten echt goede. Het Cozy Bear verhaal in de Verenigde Staten kwam, voor zover we weten, onder andere van de Nederlanders vandaan.
Ja.
Blootleggen van de hek van de Democraten bijvoorbeeld.
Ja. Dat zijn echt. Maar dat is waar hoor, daar heb je absoluut gelijk in, Willemijn. Dat is, daar loopt Nederland echt in voor.
Maar Nederland is dus aantrekkelijk en kwetsbaar. Ja. Hoe afhankelijk zijn we van bijvoorbeeld Chinese technologie? Russisch gas wordt bijvoorbeeld ook nog genoemd in dat rapport. Dus van juist die landen waar we ook een beetje voor moeten oppassen.
Ja, weet je, dat is natuurlijk denk ik het lastige dilemma wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien. Juist die balans, hè, waar aan de ene kant mensen zullen zeggen van ja, we willen juist niet onze vitale onderdelen, bijvoorbeeld van Huawei in China, krijgen. Waar anderen zeggen, ja, maar we moeten juist ook die economische handelsbelangen in het, hoog in het vaandel hebben staan. En dat dilemma zie je wel voorbij komen. En ik denk ook dat zo'n rapport hier in die zin aan bij kan dragen. Dat je die, kijk, waar in de Koude Oorlog zag je heel erg, het waren staten die vooral met elkaar bezig waren. Wat je nu steeds meer ziet, is dat de overheid kan dit niet alleen tegengaan. Je hebt juist ook bedrijven nodig, maar ook de kennisinstellingen in Nederland om dit af te wenden. En daarom is zo'n rapport denk ik ook belangrijk, omdat het laat zien wat de hele breedte, de rijkwijde is, hoe landen hiermee mee omgaan. Dus ook laten zien hoe kwetsbaar je bent, ook als je juist dat soort apparatuur in je vitale infrastructuur inbrengt.
Maar het verdeelt de EU-lidstaten ook, hè? Want ik houd een beetje bij. Merkel heeft wel voor Huawei gekozen.
KPN ook, hoor.
KPN ook. Ja. En Engeland weer niet, geloof ik, hè?
Nee, die hebben het besluit genomen om het er allemaal uit te slopen. Ook onder druk van de Amerikanen. En die hebben een veiligheidsbesluit genomen die veel vergaande consequenties heeft.
En betekent dat dan?
Dat bijvoorbeeld een paar jaar geleden dat er geen gebruik meer zou worden gemaakt bij de overheid van Kaspersky. Hè, omdat niet gevalideerd kon worden dat de Russen toch een soort backdoor, een achterdeurtje in hadden om toch binnen te kunnen komen.
Nee, maar kijk, wat je dus eigenlijk zou willen, hè, als je wil eigenlijk geen afhankelijkheden creëren van landen waarmee je eigenlijk die een ideologische tegenstander van jou zijn, om het maar zo te zeggen. Dus dat zou betekenen dat je dus echt niet in zee wil gaan met bedrijven van Huawei en ZTE Russisch gas. Dat wil je niet. Dat is natuurlijk de hele discussie die we continu hebben over Nord Stream 2. Tegelijkertijd heb je in een aantal gevallen gewoon geen keus. Wat overigens wel vreemd is, trouwens, met betrekking tot de hele cyberwereld, de digitale wereld, is dat de belangrijke tegenhangers van Huawei en ZTE, dat zijn Nokia en Ericsson, dat zijn twee Europese bedrijven, die wel in Amerika volledig aan de bak komen, maar hier niet. Dat is echt heel curieus en dat duidt erop dat veiligheidsbewustzijn in een land als Nederland buitengewoon mager ontwikkeld is.
Wat doen we hier dan mee? Want het is duidelijk een waarschuwing van die inlichtingendiensten naar kennisinstellingen, naar het publiek, naar iedereen. Maar worden dan ook de consequenties daaruit getrokken om bijvoorbeeld onze afhankelijkheden te verminderen?
Ja, dat is altijd de vraag, hè? Ik ben heel benieuwd hoe partijen daar ook rond verkiezingen bijvoorbeeld mee om zullen gaan. Het is ook wel een lastige boodschap om te brengen. En voor veel mensen blijft het natuurlijk ook een beetje een ver van mijn bedshow. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die mogelijke hack rond de OPCW. Hè, 3 jaar geleden maakte de MIVD samen met de Britse ambassadeur en de minister van Defensie bekend dat de Russen geprobeerd hadden het wifi-netwerk van de organisatie Non-Proliferatie Chemische Wapens in Den Haag te hacken. Ja. Hè, dat naar buiten brengen. En net als dat geval in december van dat Russische netwerk rond high-tech bedrijven en een kennisinstelling. Hè, dat laat ook zien, je wil mensen ook bewust maken van het gebeurt hier ook. En ben je er? Het zijn niet alleen maar spannende spionageverhalen, James Bond-achtige taferelen. Het gebeurt hier ook. En dat is denk ik ook echt wel een van de boodschappen met dit rapport, om gewoon mensen bewust te maken. We moeten aan die weerbaarheid van Nederland wat dat betreft echt nog wel wat doen. Ik ben het helemaal met je eens erop dat veiligheidsbewustzijn vaak nog heel kwetsbaar is.
Ja, en vooral in Nederland. En ik heb net even een vergelijking gemaakt met hoe wij op dit ogenblik omgaan met de coronacrisis. Dat is gewoon allemaal niet goed geregeld. Dat besef, die bewustzijn, dat is ook weggeëbd gedurende de afgelopen jaren. En dat is echt een heel groot probleem. En dat heeft onder andere te maken ook met de decentralisatie in Nederland. Eigenlijk alles wat veiligheid is, wordt door het kabinet over de schutting gekieperd. Nou, dan ben je dus niet meer in staat om hele grote bedreigingen voor je land daadwerkelijk te kunnen pareren.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Ruud Tax vraagt, de tweede Maasvlakte is het nieuwe Chinatown aan de Noordzee. In hoeverre is Chinese infrastructuur in EU-havens een gevolg van spionage, beïnvloeding en verstoring en een gevaar voor de EU-economie?
Nou, het is geen gevolg ervan, maar er is wel een relatie. We hebben er al eerder over gehad dat de Chinezen buitengewoon bedreven zijn in het spioneren van, laten we zeggen, vitale infrastructuur, bedrijven, dat soort zaken. De Europese Unie kwam op een gegeven moment met een getal dat er mogelijkerwijs 250 Chinese spionnen alleen al in Brussel zouden zijn. En dat soort getallen, die kun je nog vermenigvuldigen voor als je kijkt wat er in Europa gebeurt. Nee, maar die havens, dat is natuurlijk wel een punt. Maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat zij die mondiale bevoorradingsketens steeds meer willen domineren. En dat dat een direct probleem voor Rotterdam oplevert tot je dienst. Dat is ook absoluut zo.
Blogaap vraagt Chinese spionage. Daar horen we natuurlijk veel over. Maar hoe zit het met ongewenste beïnvloeding uit China? Komt dat ook veel voor? Of is dat meer een Russisch ding?
Nee, dat komt zeker voor.
Ja. Kijk, ik vind economische spionage namelijk ook ongewenste beïnvloeding. En zeker omdat het ook consequenties heeft voor hoe je bijvoorbeeld... Nou, het voorbeeld wat net gegeven werd, hè, hoe naar studenten op een universiteit wordt gekeken... Die mogelijk vanuit China worden ingevlogen. Het heel lange opbouw, ik denk dat zowel Chinees als Russisch... Ze hebben de tijd, hè, om dit te doen. Dit is niet iets wat in een half jaar opgebouwd moet worden. Ze kunnen heel rustig jonge studenten sturen... die mogelijk pas over 10, 15 jaar echt concreet iets op gaan leveren. En dat manoeuvreren, dat kan heel erg ontwrichtend zijn. En wat dat betreft speelt China daarin ook echt wel een grote rol.
Nou ja, het Confucius Instituut is natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld. Hè. Als je kijkt hoe de wetgeving in elkaar zit in China, dan moeten die gewoon echt de partijlijn volgen en die ook uitdragen in bijvoorbeeld een land als Nederland. Maar wat nog niet eens genoemd is, is de associatie van Chinese wetenschappers en studenten. Hè, die ook op, laten we zeggen, Willemijnse Mijn Universiteit, Universiteit Leiden, actief is. Dat is een soort gezelschapsvereniging. Als je naar de website kijkt en je probeert het te vertalen, dan kom je niet veel tegen. Maar we weten dat er gewoon directe leiders zijn vanuit China via de ambassade naar zo'n associatie. En dat geldt niet alleen voor mijn universiteit, maar elke universiteit heeft zoiets. Ja.
Een vraag van Nick is, of twee vragen eigenlijk. Is desinformatie een van de meest effectieve manieren om tegenwoordig invloed uit te oefenen in andere landen? En vervolgvraag, is het daarmee ook een van de grootste gevaren voor onze democratie?
Het antwoord is ja. Democratie kan alleen maar bestaan als mensen een consensus over de feiten kunnen krijgen. Anders krijg je allemaal geschreeuw en fake news. Hè. En het is dus, als je dus heel slim bent als tol, en die tollen zijn heel slim, dan ga je dus elementen waar Europeanen al verdeeld over zijn, noem maar wat, hè, vaccins en zo, dan ga je daar lekker allemaal mooie ophitsende en opruiende tweetjes over maken. En daar heb je hartstikke veel succes mee. Ik bedoel, als er heel veel mensen in Nederland gaan denken dat vaccins niet verstandig zouden zijn, dat je dat niet moet nemen, dan ontwricht je de samenleving. En er zijn er talloze andere voorbeelden, dus... Het is gewoon een ondermijning van de democratie.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik weet niet wat jij ervan vindt, Willem, maar ik zie wel een kentering, hoor. Er wordt nu gewoon steeds meer bekendgemaakt. Het stuk wat we nu bespreken, dat is daar ook een voorbeeld van. We hebben natuurlijk een pakweg anderhalf wanneer was, 2 jaar geleden, gezien hoe bekend werd gemaakt dat de Russen probeerden binnen te dringen digitaal bij de OPCW in Den Haag. En normaal gesproken zou je dat niet bekendmaken op die manier, maar dat is nu redelijk gedetailleerd allemaal bekendgemaakt. Dus iedere keer zie je dus dat voorbeelden, en niet alleen in Nederland, maar in alle landen, worden gewoon gegeven van wat er aan de hand is. Je hebt binnen de Europese Unie EU versus Disinfo. Dat is een club die eigenlijk fake news probeert te onderkennen. Is eigenlijk ook wel steeds effectiever aan het worden, moet ik zeggen. Er is wel iets aan het veranderen. Er begint wel heel langzaam, maar veel te langzaam vind ik, wel een besef te ontstaan dat er echt wat aan de hand is. Dat je misschien ook nog wat moet doen.
Ja, en dat je vooral mensen weerbaar moet maken. Hè? Ja. Mensen zich af moeten vragen van, is het waar? Waar komt het nou vandaan? Dat is ook iets wat wij denk ik heel bewust bij onze studenten doen. Van, leer ze nou heel kritisch kijken naar de informatie die ze tot zich nemen. Zodat ze zich daar ook bewuster van worden. Dat ze ook mogelijk misleid worden.
Maar dat is een heel belangrijk punt wat je noemt, Willemijn. Want ik verbaas me er soms over waarmee studenten komen. En wat voor bronnen ze gebruiken in bijvoorbeeld papers die ze moeten schrijven. Ik heb heel vaak meegemaakt, ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, dat er gewoon wordt geciteerd uit RT, zo'n Russische propagandacenter. Zender, en dat is dan gewoon, dat wordt dan tot feit verklaard.
Dus heel eng,
er ligt ook een enorme taak voor zeg maar ons, mensen die bij een universiteit werken of die in een kennisinstelling werken, om duidelijk te maken wat informatie is die je kunt vertrouwen en die je gewoon niet kunt vertrouwen. Ik vind dat een hele lastig hoor.
Ja, er zijn echt studenten die zitten gewoon de hele dag naar RT te kijken. En die zitten dat hele wereldbeeld rond te spuien. Ja. Dan moet ik ze echt uitleggen van jongens, doe dat nou niet. Het is echt gif. Het is gewoon gif.
Ik dacht dat jongeren daar eigenlijk inmiddels wel weer wat bewuster van waren. Dat het meer zo'n boomer ding is. Die zeggen, ja, dat heb ik gelezen op Facebook.
Nou, ik heb studenten meegemaakt.
Willemijn, wat is jouw ervaring?
Nou, kijk, ik denk dat studenten niet meer klakkeloos dingen van Facebook overnemen, maar dat ze soms nog wel, dat je gewoon ook moet leren, dat je je af moet vragen van oké, ik lees het bij een denktank, maar door wie wordt die denktank gefinancierd? Wat zit daarachter? Ja. En dat is wel iets wat wij hebben het echt heel bewust in het curriculum opgenomen, dat ze gewoon bronnen moeten gaan zoeken en dan moeten kijken, door wie wordt dit betaald? Worden er kritische tegengeluiden opgeschreven? Kan je deze informatie bevestigd krijgen uit andere bronnen? Juist dat afpellen is echt gewoon een onderdeel van een vak bij ons. Juist om studenten zo kritisch naar bronnen te laten kijken.
Ja, heel goed. Bobby Jagernat vraagt, hebben westerse mogendheden ten tijde van wereldheerschappij niet dezelfde beïnvloeding uitgeoefend? Vandaag de dag is dat niet veranderd. Macht geven aan een bepaalde partij in Libië en Libanon. Wapenleveranties die tegen de Koerden en de bevolking in Jemen worden gebruikt. Mm. Kortom, zijn wij niet net zo erg?
Ja, het antwoord is natuurlijk ja, maar wij zijn democratieën, wij deugen, dus wij mogen dat doen. Maar dat is een beetje gechargeerd gezegd. Denk niet dat wij dat niet doen. En Willemijn noemde net die hack. Wat was het niet bij Cozy Bear of zo in Rusland?
Ja, maar ook Stuxnet bijvoorbeeld.
Dat is, daar zit een westerse inlichtingendienst achter, dus wij doen het ook. Mm-hmm. Alleen, wij vinden onszelf goed omdat wij democratisch zijn.
Ja, een Stuxnet moeten we even uitleggen. Dat is een soort virus, hebben ze in de Iraanse computers gestopt en daardoor konden die Iraanse centrifuges niet meer goed stabiel draaien. Het was eigenlijk een ongelooflijk succesvolle... Ja. Ingreep.
Ja, weet je, het is ook van alle tijden. Het is ook niet iets dat dit nu nieuw is. Je zag de tijden van de Koude Oorlog natuurlijk ook heel duidelijk. De Verenigde Staten zijn ook heel succesvol geweest. Onder andere door het verspreiden van jazz bijvoorbeeld. Om hun eigen boodschap, ook in Oost-Europa, te verspreiden. Het is iets van alle tijden. Je ziet natuurlijk dat de middelen soms veranderen. Maar laten we het inderdaad niet naïef doen, alsof Nederland niet zelf ook spioneert. Je ziet het nu bijvoorbeeld ook ten tijde van de Brexit. Waar het Verenigd Koninkrijk onze grote partner is, bijvoorbeeld in buitenlandse missies, waar je veel informatie en inlichtingen met elkaar deelt, veel samenwerkt, zijn ze natuurlijk ook onze tegenstander als het gaat om de Brexit-onderhandelingen. Dus dat is ook, je bent, als het gaat om inlichting en veiligheidsdiensten, gaat het eigenlijk altijd, op het moment dat je gedeelde belangen hebt, kan je samenwerken. Als je belangen tegengesteld zijn, doe je dat niet. Ze zeggen wel eens, je hebt geen vrienden als het gaat om inlichting en veiligheidsdiensten, alleen maar belangen.
Ja. Tot slot dan nog even Tim Hacht en Wim Heijnen, die vragen een beetje vergelijkend naar Russische en Chinese spionage. Vragen, waarom is er zoveel meer aandacht voor Russische dan voor Chinese spionage? Is dat omdat de Chinezen het gewoon beter doen en wat minder brokken maken dan de Russen? Of weerhouden onze handelsbelangen ons van het hard aanpakken van Chinese spionage?
Nee, de Russen doen het ruiger. Die doen het ruiger. En dat gaat ook gepaard met allerlei aanslagen. Skripal is een mooi voorbeeld van een paar jaar geleden. Die ook met Novichok getracht werd om het leven te brengen. Nou, daar zijn hele legio voorbeelden van. De Russen doen het ruiger. En doen het bij wijze van spreken bijna openlijker. En dat gaat ook nog een keer gepaard met een hoop fake news en desinformatiecampagnes die gewoon door RT en dat soort clubs worden verspreid. De Chinezen doen dat ook, maar zijn veel meer bezig om het officiële verhaal van China iedereen door de strot te duwen in dit deel van de wereld. En Rusland is echt bezig met te ontregelen. Vandaar dus dat daar een hele verschillende appreciatie in zit.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Willemijn Aerts en tot volgende week.